Vandaag ga ik het hebben over Walter Benjamin, over media. We gaan een stukje mediafilosofie, filosofie van techniek, presenteren. Laten we dus daaraan beginnen. Terug die avant-gardes. De radicaliteit van die avant-gardes wekte opzien aan het begin van de 20e eeuw. Hun voorstellen, de voorstellen van de futuristen, van de dadaïsten, van de surrealisten, klonken onbesuisd, klonken drastisch. Zij stelden het hele systeem van de kunst, de hele kunstwereld, ter discussie. Bekendste illustratie, misschien de allerbekendste illustratie daarvan, is het omgekeerde urinoir dat Marcel Duchamp onder de titel Fountain in 1917 liet plaatsen op een New Yorkse tentoonstelling. Of misschien juister, het urinoir dat hij indiende, dat zijn inzending voor die tentoonstelling bestond uit dat beeldhouwwerk. Ik mag zelfs niet zeggen zijn inzending, want hij diende het niet in onder zijn eigen naam. Hij diende het in onder een pseudoniem, namelijk de heer Mutt, R. Puntje Mutt, dat was zijn pseudoniem. Het urinoir was ook gesigneerd met die naam. En het was zijn inzending voor een tentoonstelling van de Society of Independent Artists, Vereniging van Onafhankelijke Kunstenaars. Duchamp had het urinoir 90 graden gedraaid. En officieel werd het werk niet verworpen of geweigerd door het comité van de tentoonstelling. Aangezien het reglement van de Society of Independent Artists stipuleerde dat alle werken van kunstenaars die het honorarium hadden betaald, zouden worden aanvaard. Maar in de praktijk werd het werk nooit in tentoonstellingsruimte geplaatst. Dus het werd onderdrukt. Dat was de term die Marcel Duchamp zelf gebruikte. Het werd niet gecensureerd, het werd onderdrukt. Het werd terzijde geschoven. Nu, het is nuttig om erop te wijzen dat werk vaak wordt gezien als een hevige kritiek op de kunstwereld, maar dat Duchamp zelf eigenlijk heel erg deel uitmaakte van die kunstwereld. In die tijd was hij namelijk zelf bestuurslid van de Society of Independent Artists. En er was veel discussie onder de bestuursleden, waarvan de meesten dus niet wisten dat het eigenlijk Duchamp zelf was die het werk had ingediend, over de vraag of het werk wel of niet een kunstwerk was. De conclusie was nee, het is geen kunstwerk, dus we moeten het ook niet vertonen. We moeten het wel opnemen in de tentoonstelling. Het was er wel, het was fysiek aanwezig, maar we tonen het niet, we plaatsen het gewoon achter een doek. Handige oplossing. Het comité schreef letterlijk: Fountain mag dan wel een zeer nuttig object zijn, daar waar het thuis hoort, maar het hoort niet thuis op een kunstentoonstelling. En het is per definitie ook geen kunstwerk. Na die verwijdering werd Fountain nog gefotografeerd in het atelier van Alfred Stieglitz. Die foto werd gepubliceerd in The Blind Man, dat was een New Yorks dadaïstisch tijdschrift. Het is deze foto door Stieglitz die wereldberoemd is geworden, omdat het origineel van het beeld van de sculptuur verloren is gegaan. Nu, later heeft Duchamp wel een aantal replica's gemaakt van het werk, en die worden tot op de dag van vandaag trouwens op verschillende plekken ter wereld geëxposeerd. In de Dada-publicatie, The Blind Man, werd het werk verdedigd en werd ook het comité van het organiserend comité van de tentoonstelling hevig aangevallen. Er werd geschreven: of de heer Mutt met zijn eigen handen de fontein heeft gemaakt of niet, is niet van belang. Hij koos het werk. En dat is dus de... Hier is er een nieuwe opvatting die zijn intrede doet over kunst, namelijk: kunst is datgene wat de kunstenaar zegt dat kunst is. We noemen dat de institutionele theorie van de kunst. En we zullen daar volgend jaar in de cursus, de vervolgcursus dus, kunstfilosofie 3, zal ik daar nog op terugkomen. Dat is een heel belangrijke kunstopvatting tijdens de 20e eeuw. Ik moet er nog bij vermelden dat sommige onderzoekers gesuggereerd hebben dat het oorspronkelijke werk eigenlijk niet van Duchamp zelf was, maar van een onbekende vrouwelijke kunstenaar, die het dus aan Duchamp had gegeven. Die hypothese is omstreden. Historici geloven over het algemeen dat Duchamp zelf de enige verantwoordelijke was voor Fountain. Nu, hoe werd het ontvangen en wat was de betekenis van zo'n beroemd geworden werk als Fountain? De betekenis is dat het een enorm statement was. Als dit mogelijk was, als het mogelijk was om een urinoir in te dienen bij een kunstentoonstelling, is dan niet de hele verwachtingshorizon van de kunst definitief opgeblazen? Is elke standaard, elke norm, elke smaak in zaken kunst dan niet helemaal relatief geworden? En dus onbelangrijk, of toch minder belangrijk. Avant-gardes zijn met andere woorden uitdrukking van een cultuurpessimisme. En ze geven zelf ook aanleiding tot meer cultuurpessimisme. In 1896 bijvoorbeeld woonde de Ierse dichter William Butler Yeats de première bij van het allereerste avant-gardistische toneelstuk. Dat toneelstuk heet Ubu Roi, geschreven door Alfred Sherry, een Franse dichter, theatermaker, regisseur. Voor wie het stuk niet kent, is een wereldberoemd stuk, want de eerste zin die op de scène wordt uitgesproken door het eerste personage dat op de scène verschijnt, is het Franse woord merdre. Dat woord bestaat eigenlijk niet, het is een verdraaiing van het woord merde of stront. Dus het was eigenlijk zoiets een beetje als een docent die zou de klas binnenstappen en zeggen shit. Ah, goed, ik heb nu dus het S-woord uitgesproken in een officiële podcast van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Wat zal er nu gebeuren? Ja, we wachten in spanning af. Waarschijnlijk niet al te veel, denk ik. Maar in 1896 gebeurde er wel veel. Er waren heel wat verontwaardigde reacties bij de première. Een groot deel van het publiek was verontwaardigd, was geschandaliseerd. Het toneelstuk hanteerde dus dezelfde logica als dat beeldend werk Fountain van Marcel Duchamp. Je verbindt een hooggestemd domein, de schone kunst of het theater, met een laag onderwerp, urineren of stoelgang. En het resultaat is natuurlijk shock. Nu, toen Yeats dat zag, Yeats wist heel goed wat er gebeurde, maar Yeats behoorde zelf nog tot een oudere generatie. En hij concludeerde dat de gevoelige poëzie van zijn generatie van de vorige generatie van vernieuwers, namelijk de symbolistische dichters, had afgedaan. En hij schreef toen: After us, the savage god. Na ons komt alleen nog de woeste god, of de god van de verwoesting. De god van de destructie. Er moet een breuk gemaakt worden. Voor de futuristen was dat zonneklaar, voor andere avant-garde bewegingen ook. Maar hoe zal de kunst eruit zien na die breuk? Dat was nog in het duister tasten. Dat was nog helemaal onbekend. In elk geval ging nieuwe technologie een rol van betekenis spelen. En dat zien we bijvoorbeeld in het boekomslag dat futuristische kunstenaar Ivo Panaggi in 1928 ontworpen heeft. Ik heb het verleden week al besproken, die bekende cover. Het is een fotocollage en het toont een foto van een amfitheater uit de oudheid, die amfitheater dat doorboord wordt door een immens grote rode pijl. Het symboliseert de verbreking van het oude door het nieuwe. Het symboliseert die clash. En die clash die zou voltrokken worden door nieuwe techniek. Ja, het boek heeft niet toevallig als titel L'antiteatro, het antitheater, maar de tekst is geen aanklacht tegen de huidige stand van het theater in Italië. Het is een boek over de film. En de film, dat is de ideale, het ideale wapen, het ideale antitheater, dat het oude theater gewoon overbodig zal maken, gewoon irrelevant zal maken. Net als de fotografie was de film voor de futuristen een medium dat de toekomst belichaamde. Maar een grondige reflectie over de specificiteit van die nieuwe media krijg je niet in hun teksten. Daarvoor is het wachten tot 1936. In dat jaar wordt er een belangrijk essay over oude media en nieuwe media gepubliceerd door de Duits-Joodse filosoof en literatuurcriticus Walter Benjamin. Ik ga eerst enkele zaken vertellen over Benjamin zelf. Dus wat moet je weten over Walter Benjamin? Wel, hij was afkomstig uit de welgestelde Joodse middenklasse van Berlijn. Tijdens het interbellum verbleef hij vaak in de Franse hoofdstad Parijs. Aanvankelijk was hij in het kader van zijn onderzoek. Hij onderzocht de 19e eeuwse cultuur van Parijs, maar later verbleef hij ook in Parijs als politiek vluchteling. Zowel zijn Joodse afkomst als zijn communistische sympathieën maakten zijn leven onder het naziregime in Duitsland bepaald hachelijk. Hij zou erg lang wachten voor hij definitief verhuisde naar Parijs. En hij zou trouwens ook aan zijn eind komen tijdens zijn vlucht voor de nazi's. Als het ook in Parijs te gevaarlijk wordt, wanneer de Duitsers de stad bezetten, vlucht hij naar Spanje en hij verblijft daar aan de Frans-Spaanse grens in het kleine plaatsje Porbou. Hij geraakt in wanhoop. Hij denkt dat hij snel door de nazi's zal gevangen genomen worden. Hij is heel bang voor wat er daarna zal gebeuren. En dus uit wanhoop berooft hij zichzelf van het leven met een overdosis morfine. Dat is september 1940. Goed, dat was een kleine situering van de persoon Walter Benjamin. Laten we nu overgaan naar zijn essay over nieuwe media. De titel van Benjamin zijn essay bevat eigenlijk al de vraag die hij wilde beantwoorden. Het essay heet Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit of Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Benjamin's centrale vraag is wat verandert er aan het kunstwerk zelf, of misschien juister, wat verandert er in onze omgang met kunst wanneer het veel makkelijker wordt om kunst te reproduceren via foto, film of drukwerk? Nu, het voor de hand liggende antwoord is, er verandert niks, want de reproductie is gewoon een reproductie, een kopie van het origineel werk. Benjamin was het daar niet mee eens. Benjamin zegt, doordat het zo makkelijk is geworden om een reproductie te maken, worden wij ook op tal van nieuwe en andere manieren met kunstwerken geconfronteerd. En dat verandert iets in onze beleving van kunst. Ik ga proberen uit te leggen wat hij precies bedoelt daarmee, met die veranderingen. Dus zijn uitgangspunt is, ja, kunstwerken zijn altijd al in beperkte mate, en dat is cruciaal, reproduceerbaar geweest. In de oudheid had je ook al reproducties, bijvoorbeeld afgietsels. Maar die technische reproductie is sinds de uitvinding van de lithografie aan het eind van de 18e eeuw een stuk sneller en makkelijker geworden. Meer nog, het verschil was zo ingrijpend volgens Benjamin dat het niet louter ging om een kwantitatieve sprong voorwaarts, maar om een kwalitatieve sprong. Met de lithografie was het namelijk mogelijk geworden om beelden vrijwel even snel te produceren en te reproduceren als teksten. Bijvoorbeeld de moderne karikatuur en de moderne cartoon werd op die manier mogelijk gemaakt. Uiteraard, in de 18e eeuw, tijdens de tijd van de Franse Revolutie bijvoorbeeld, en ook eerder, had je ook al satire, had je ook al karikaturen. Ja? We kennen bijvoorbeeld fantastische karikaturen uit de Reformatie door iemand als... wat is zijn naam nu alweer? De huiskunstenaar van Martin Luther... Lucas Cranach, die maakt fantastische satirische beelden voor Luther, maar hij is afhankelijk van de snelheid waarmee hij houtsneden kan maken. Want houtsneden is op dat ogenblik, er is ook al kopergravure, maar dat is nog duurder en nog trager, de enige mogelijkheid om dat snel te reproduceren. En dat blijft eigenlijk zo tot begin 19e eeuw. Ook in de Napoleontische tijd, rond 1810, 1800, heb je heel veel satire. Satire van de kerk, satire van over politieke heersers. Maar de uitstraling, de verspreiding, blijft eigenlijk gebonden aan een tamelijk duur reproductieprocedé. Ofwel de houtsnede, ofwel de kopergravure of de ets. En dat zijn betrekkelijk dure, kostelijke, arbeidsintensieve procedés. Lithografie maakte alles veel makkelijker, veel sneller en veel goedkoper. Litho's van satirische afbeeldingen kon je dus samen verspreiden met nieuwsberichten in de massamedia, in de eerste tijdschriften en kranten. Ook het geïllustreerde schoolboek had zijn opkomst te danken aan de steendruk, aan de lithografie. En nog zo'n kwalitatieve sprong kreeg je enkele decennia later met de uitvinding van de fotografie. De technische reproductie, zegt Benjamin, doet meer dan het zo snel maken en het zo toegankelijk en makkelijk maken van het kopiëren. Het maakt de kopie bovendien ook onafhankelijk van het origineel. Ten eerste kan fotografische reproductie dingen aan het licht brengen die in het origineel moeilijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door een foto uit te vergroten. Ten tweede brengt de foto het werk in nieuwe situaties die voor het origineel ontoegankelijk waren. Om een schilderij te bekijken moet je niet langer naar die bepaalde kerk of dat bepaald museum waar het schilderij hangt, maar je kunt ze nu bekijken in de leeszaal van de bibliotheek of zelfs in je eigen woonkamer als je het boek kunt betalen. Reproductie is dus niet alleen een enorme winst, maar ook een groot verlies. Dat is eigenlijk de tweede component van Benjamin's analyse. De toegenomen mogelijkheden brengen aan het licht dat er heel wat aan het bereik van de reproductie ontsnapt. En Benjamin gebruikt daarvoor het woord aura. Het aura van een kunstwerk, dat is het hier en nu van het kunstwerk. Wat bedoelt hij daar precies mee? Wel, een van de voornaamste aspecten die je verliest, is de oorspronkelijke context waarin het werk getoond wordt. Veel westerse kunst werd bijvoorbeeld geproduceerd binnen een religieus kader, namelijk een christelijk kader. Het werk was heel concreet voor dat kader bestemd. Bijvoorbeeld voor een bepaalde kerk, voor een bepaalde kapel. Sommige werken kun je ook vandaag de dag nog altijd niet losmaken uit die context. De fresco's van Michelangelo voor de Sixtijnse kapel, ja, die zitten in de Sixtijnse kapel. Je kunt die niet verplaatsen. Die zijn integraal een deel van dat bouwwerk. Of de fresco-cyclus van de Italiaanse kunstenaar Giotto uit de 13e eeuw in de Scrovegni-kapel in Padua. Je kunt daarheen gaan, die schilderijen zelf gaan bekijken in die ruimte. Of je kunt ze opzoeken op Wikipedia of foto's ervan bekijken in een kunstgeschiedenisboek. Dat zijn twee heel verschillende ervaringen. Het bekijken van een foto van de Scrovegni-kapel fresco's in een kunstboek is een resoluut andere ervaring dan fysiek omringd te zijn door die fresco's in de kapel zelf. Ik ga nog een voorbeeldje uitwerken dat het misschien nog duidelijker gaat maken. En daarvoor kun je ook terecht bij de slides. Het is het voorbeeld van een beeldhouwwerk met als titel L'Estasi di Santa Teresa, de extase van de heilige Teresa. Het beeld stond en staat nog altijd in de Santa Maria della Vittoria kerk in Rome. Het is een zeer beroemd barok beeldhouwwerk uit 1647, gemaakt door Gian Lorenzo Bernini. Nu, het beeldhouwwerk is het meest bekend onder de vorm van een close-up, namelijk het gezicht van Teresa. Dat is het bekendste beeld van dat beeldhouwwerk, is het gezicht van Teresa, het gezicht van een jonge vrouw, helemaal vertrokken door een uitdrukking van extase. Nu, als je het werk in het echt gaat bekijken, is dat niet het eerste wat je ziet. Namelijk, het gaat hier om een altaarstuk en er is eigenlijk veel meer te zien dan alleen het gezicht van Teresa. Het gaat om een volledige sculptuur van haar hele lichaam. Dus je ziet ook haar kledij, je ziet ook haar armen, je ziet ook de rest van haar lichaam. En er is ook een tweede figuur. Er is een engel. Er is een engel die een pijl in haar hart boort. En die pijl symboliseert eigenlijk de visioenen, de religieuze visioenen, die Teresa kreeg van God. Want het gaat wel degelijk over religieuze extase in het beeldhouwwerk. Nu, dat is nog niet alles. Als je het werk in het origineel gaat bekijken, dan zie je de figuur van Teresa, je ziet de figuur van de engel, en er is nog meer. Het is een altaarstuk, het staat vooraan in de kerk, maar er is ook een soort theatrale setting. Aan de linker en de rechterkant van het werk, naast het altaar dus, zijn er twee theaterbalkons gemaakt. En daar staan ook andere figuren die deel uitmaken van hetzelfde werk. Het zijn een aantal toeschouwers die zitten, die staan, die kijken naar die scène, die kijken naar Teresa. En zij zijn eigenlijk afbeeldingen van de opdrachtgevers van het beeldhouwwerk. Dat zijn de mensen die ervoor betaald hebben. Dus als je naar Rome gaat en je gaat naar de Santa Maria della Vittoria en je gaat kijken naar het beeldhouwwerk, dan krijg je de hele context van die kerk mee. Ja, je krijgt alle andere architecturale en artistieke elementen mee. Je krijgt die theatrale setting mee. Je krijgt de positionering van die twee figuren mee. Je ziet de engel, je ziet Teresa. En dan pas zie je binnen de context van dat geheel het gezicht van Teresa. Dus dat geeft je een heel andere beleving van het werk dan te kijken naar een uitsnede van een close-up van het gezicht van Teresa. Ja, dat is twee keer een ander werk, eigenlijk. En je kunt dus ook via de fotografie de betekenis van dat werk eigenlijk veranderen. Dat wordt in dit werk heel mooi duidelijk als we gaan kijken naar een boekcover. Er is een boek geschreven door de Franse filosoof Georges Bataille, waar men voor bepaalde uitgaves die close-up van het gezicht van de heilige Teresa heeft gebruikt als cover van het boek. Alleen, het is geen boek over religieuze extase, het is een boek over erotiek. Het is een boek Filosofie van de Erotiek. En natuurlijk, door die titel onder dat beeld te kleven, suggereer je dat de extase van de heilige Teresa eigenlijk een variant is op de seksuele extase. Wat uiteraard een betekenis is die misschien niet bij elke toeschouwer van het beeld het eerst aanwezig is. Dus fotografie kan de context van een kunstwerk veranderen. Dat is eigenlijk wat Benjamin hier bedoelt. Het gevolg van de opkomst van nieuwe reproductiemogelijkheden is dat er een verandering optreedt in onze wijze van waarnemen zelf. De techniek modificeert onze manier van in de wereld staan. Volgens Walter Benjamin is dat de ware betekenis van het optreden van de avant-gardes. Dat hebben de avant-gardes eigenlijk willen zeggen. Dat, of dat liever is de, hoe je hun werk moet interpreteren. Zij vertegenwoordigen geen nieuwe stijl. Ze zijn geen nieuwe techniek, geen nieuwe kunstrichting binnen de kunstgeschiedenis. Ze zijn eigenlijk een soort van symbool, ze zijn een soort van uitdrukking van het feit dat nieuwe media onze perceptie van de werkelijkheid hebben gefragmenteerd. Wat de bewoner van de grootstad elke dag overkomt wanneer hij overladen wordt met visuele en verbale boodschappen die uitgestuurd worden door reclameborden, door kranten, door tijdschrift, door radio-uitzendingen, door foto, door film, dat vertaalt de avant-garde in kunstwerken. Het is een opvallende vertaalslag en de welopgevoede burger schrikt zich een hoedje wanneer hij voor het eerst de ready-made, de collages, de geassembleerde objecten en de verstoorde composities van die avant-garde kunstenaars onder ogen krijgt. Maar de belangrijkste boodschap van die avant-gardes, volgens Benjamin, is dat er een verandering in onze perceptie is opgetreden. De avant-garde leert ons dat de toekomst van de kunst in haar totaliteit op het spel staat. Ik citeer: een van de belangrijkste taken van de kunst is altijd het scheppen van een vraag geweest, waaraan pas later volledig kon worden voldaan. Einde citaat. En zoals de kunst van de 20e en de 21e eeuw inderdaad zou laten zien, is de toekomst na de avant-gardes nog nooit zo open geweest. Goed, ik sluit deze podcast graag af met een langer citaat uit het essay van Walter Benjamin. Noch bei der höchst vollendeten Reproduktion fällt eines aus, das Hier und Jetzt des Kunstwerks, sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet. Maak je geen zorgen, ik ga niet de hele tekst van Walter Benjamin in het Duits voorlezen. Ik zou dat wel graag doen. Het is een zeer nauwkeurig Duits dat Benjamin schrijft. Maar goed, ik ga het uiteraard in vertaling citeren. Maak je geen zorgen. Zelfs aan de meest volmaakte reproductie ontbreekt één ding. Het hier en nu van het kunstwerk. Zijn unieke bestaan op de plaats waar het zich bevindt. Dit unieke bestaan echter, en niets anders, draagt het stempel van de geschiedenis waaraan het in de loop van zijn bestaan was onderworpen. Tot die geschiedenis behoren zowel de veranderingen die het kunstwerk in de loop van de tijd in zijn fysieke structuur heeft ondergaan, als de veranderingen in de eigendom die zich kunnen hebben voorgedaan. Sporen van de eerste kunnen slechts met behulp van chemische of fysische analyses aan het licht worden gebracht. Bij een reproductie kunnen die niet worden uitgevoerd. Veranderingen in de eigendom maken deel uit van een overlevering die alleen kan worden nagegaan vanaf de standplaats waar het origineel zich nu bevindt. Het hier en nu van het origineel maakt het begrip van de echtheid ervan uit. Chemische analyses van het patina van een brons kunnen nuttig zijn voor de vaststelling van de echtheid ervan, zoals het bewijs dat een bepaald middeleeuws handschrift uit een 15e eeuws archief stamt nuttig kan zijn voor de vaststelling van zijn echtheid. De gehele sfeer van de echtheid onttrekt zich aan de technische reproduceerbaarheid. Dat is een belangrijke. Dat is der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich der technischen Reproduceerbaarheid. Terwijl het echte werk tegenover de met de hand vervaardigde reproductie zijn volle gezag behoudt, is dat tegenover de technische reproductie echter niet het geval. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste blijkt de technische reproductie tegenover het origineel zelfstandiger dan de manuele reproductie. Zij kan bijvoorbeeld in de fotografie aspecten van het origineel naar voren halen die alleen toegankelijk zijn voor de lens, die verstelbaar is en haar standpunt willekeurig kan kiezen, maar niet voor het menselijke oog. Ook kan de fotografische reproductie met behulp van bepaalde procedés, zoals vergroting of vertraging, beelden vastleggen die zich aan natuurlijke optica eenvoudigweg onttrekken. Dit is de eerste reden. Ten tweede kan technische reproductie de kopie van het origineel in situaties brengen die voor dat origineel zelf onbereikbaar zijn. Zij maakt het mogelijk dat het origineel de beschouwer tegemoet komt. Het zij in de vorm van een foto, het zij in die van de grammofoonplaat. De kathedraal verlaat haar plaats om in de studio van een kunstliefhebber te worden onthaald. Het koorwerk dat in een zaal of in de open lucht werd uitgevoerd, kan in een kamer thuis worden beluisterd. De situaties waarin het product van de technische reproductie van het kunstwerk gebracht kan worden, mogen het bestaande kunstwerk voor het overige onaangetast laten. Zij tasten altijd de waarde van het hier en nu van het kunstwerk aan. Dit geldt in geen geval alleen voor het kunstwerk, maar bijvoorbeeld ook voor een landschap dat in een film aan de toeschouwer voorbij trekt. Toch raakt dit proces in het geval van het kunstvoorwerp een hoogst gevoelige kern, terwijl een natuurlijk voorwerp in dat opzicht heel wat minder kwetsbaar is. Die kern is de echtheid. We kunnen wat hier verloren gaat samenvatten in het begrip aura en zeggen: wat in het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid van het kunstwerk wegkwijnt, is de aura ervan. Dit proces is symptomatisch en de betekenis ervan gaat uit boven het domein van de kunst. De reproductietechniek, zo zou de algemene formule kunnen luiden, maakt het gereproduceerde object los uit het bereik van de traditie. Doordat ze het kunstwerk vermenigvuldigt, stelt ze in de plaats van het unieke bestaan het seriële bestaan van het kunstwerk. En doordat ze het mogelijk maakt dat de reproductie de beschouwer in zijn eigen situatie tegemoet treedt, actualiseert zij het gereproduceerde object. Einde citaat. Ik ga nu enkele alinea's uit de tekst van Benjamin overslaan en overgaan naar een ander deel van zijn essay, namelijk het stuk waar het gaat om de film en waar hij een vergelijking maakt, een mooie vergelijking, tussen wat een filmmaker doet en wat een schilder doet. Ik citeer. We moeten hier de vraag stellen, hoe verhoudt de cameraman zich tot de schilder? De schilder neemt in zijn werk een natuurlijke afstand tot het gegeven in acht. De cameraman daarentegen dringt diep in het weefsel van de werkelijkheid binnen. Er is een kolossaal verschil tussen de beelden die beide veroveren. Dat van de schilder is een totaalbeeld, dat van de cameraman een in vele stukken gebroken beeld, waarvan de delen volgens een nieuwe wet worden samengevoegd. De kenmerkende eigenschappen van de film liggen niet alleen in de wijze waarop de mens zichzelf aan het opnameapparaat presenteert, maar ook in de manier waarop hij met behulp van het apparaat de wereld om hem heen weergeeft. Door close-ups van de dingen rondom ons, door het zich richten op verborgen details van de ons vertrouwde objecten, door verkenning van alledaagse milieus onder de vernuftige leiding van de camera, vergroot de film aan de ene kant ons inzicht in de automatisme, waardoor ons bestaan wordt geregeerd. Aan de andere kant slaagt hij erin een geweldig grote en onvermoede speelruimte voor ons te openen. Onze kroegen en grootstedelijke straten, onze kantoren en gemeubileerde kamers, onze stations en fabrieken leken ons hopeloos te hebben ingesloten. Toen kwam de film, die deze kerkerwereld met een dynamiet van tienden van seconden opblies, zodat we nu tussen haar ver uiteengeslingerde ruïnes op ons gemak avontuurlijke reizen kunnen maken. In de close-up zet de ruimte uit. In de vertraagde opname gebeurt het met de beweging. De vergroting maakt niet zozeer scherper zichtbaar wat je vaag toch al ziet, maar brengt veeleer volledig nieuwe structuren van de materie tevoorschijn. Duidelijk is dat de natuur die tot de camera spreekt een andere is dan de natuur die tot het oog spreekt, alleen al doordat een onbewust doordrongen ruimte de plaats inneemt van een door de mens bewust verkende ruimte. Zelfs als iemand zich, ook al is het slechts grofweg, rekenschap geeft van de loopbeweging van de mensen, dan zegt het hem niets over hun houding in de fractie van een seconde van een stap. Al is het pakken van een aansteker of een lepel een routine voor ons, toch weten we nauwelijks iets van wat zich daarbij werkelijk tussen hand en metaal afspeelt. Laat staan hoe dat verandert met onze stemmingen. Hier komt de camera tussen beiden met haar hulpmiddelen van dalen en klimmen, onderbreken en isoleren, uitzetten en indikken van het verloop, vergroten en verkleinen. De camera voert ons het optisch onbewuste binnen, zodat, zoals de psychoanalyse, ons inwijdt in de onbewuste drift. Een van de belangrijkste taken van de kunst is altijd het scheppen van een vraag geweest, waaraan pas later volledig kon worden voldaan. De geschiedenis van iedere kunstvorm kent kritische periodes, waarin zo'n kunstvorm uit is op effecten die pas ten volle kunnen worden bereikt bij een veranderde technische standaard. Dat wil zeggen, in een nieuwe kunstvorm. Hier ontstonden, vooral in de zogeheten periodes van verval, extravaganties en grofheden in de kunst die in werkelijkheid voortkwamen uit de kern van haar rijkste historische energieën. Van zulke barbarismen liep recent nog het dadaïsme over. Zijn impuls is pas nu duidelijk te onderkennen. Het dadaïsme probeerde de effecten die het publiek tegenwoordig in de film opzoekt, op te wekken met de middelen van de schilderkunst of van de literatuur. Einde citaat. Hartelijk dank om te luisteren naar deze reeks van podcasts en vergeet niet om ook nog te kijken naar de documentaire van John Berger. Dankjewel, veel succes met de jury's en graag tot ziens.